Gaan we denk kijken wat we allemaal te wrapstuk hebben. Kunt u wat vertellen over persoonlijke gidsen die naar horen zeggen ons begeleiden?
Ja, dat zijn allemaal part-time jobs. Hè? U hebt dus een geleider en die geleidegeest die zal u een tijd van de weg, zolang u harmonisch bent, zal u vergezellen. Verandert uw eigen uitstraling, dan verandert zeer waarschijnlijk dat die tijd u aantrekt. Er kunnen perioden zijn waarin u geen geleidegeest hebt, maar die komen niet zo vaak voor gemeentelijk. Uw geleidegeesten zijn over het algemeen entiteiten die of bijzonder harmonisch met u zijn, dan wel die om een of andere reden, bijvoorbeeld door relaties in het leven of in een vorig bestaan, met u verbonden zijn. Voldoende?
Kunt u wat over de magie van de oude Egyptenaren zeggen?
Ja, de magie van de oude Egyptenaren is in feite gebaseerd op sympathische magische werkingen, voor het merendeel. Onder de magie werd ook gerekend kennis van bepaalde giften, het maken van allerhand cosmetica en dergelijke. Dus het was een uitgebreider gebied dan men er tegenwoordig onder ziet. Maar het merendeel ervan was dus sympathische magie. Er werd gewerkt met natuurkrachten, al dan niet verbeeld of verzinnenbeeld in voorstellingen. En er werden verder veel spelen opgevoerd, onder andere bij de priesteressen van Isis en ook in een bepaalde Horustempel, waarbij deze spelen in feite een identificatie van personen met goden ten doel hadden, waardoor deze mensen konden profiteren en allerhand andere dingen konden doen. Overigens, voor het grote volk was de zogenaamde magie vaak een mengeling van trucjes en een beetje hypnose. Voldoende?
In hoeverre waren de ideeën van Gurdjieff niet in overeenstemming met de innerlijke en geestelijke realiteit?
Ze waren in overeenstemming met zijn innerlijke realiteit, maar elke mens heeft een eigene. En als zodanig kun je zeggen dat dus de werkelijkheid waarbij alles niet alleen uit elkaar voortvloeit en met elkaar verbonden is, maar ook een voortdurende eenheid vormt die buiten de tijd bestaat en dus alle vormen gelijktijdig omvat, zat in Gurdjieff's denken, dacht ik, niet voldoende om daardoor deze grote werkelijkheid die ons geestelijk heel sterk gaat beheersen, goed te vertolken. Maar zijn persoonlijke mening, u mocht er dus anders over denken.
Is het mogelijk voor een mens sterke concentraties van negatieve gedachten te neutraliseren en hoe?
Nou, dat is heel eenvoudig. Denk je positief. Hoe positiever u denkt, hoe minder u aangetast kunt worden door negatieve zaken. Alle negatieve krachten die u kunnen aantasten, doen dit door een beroep te doen op negatieve waarden die in uzelf bestaan. Op het ogenblik dat u zich daarmee bezig gaat houden en uw positieve kant uit het oog verliest, wordt u beheerst. Zolang u echter het positieve in uzelf voortdurend sterker maakt en alle negatieve beïnvloeding blijft afwijzen, zult u door die krachten niet wezenlijk beroerd worden.
Ziet u een mogelijkheid dat binnen redelijke tijd de allopathische geneeskunst gaat samenwerken met de alternatieve geneeswijze?
Ja, allo. Hier Bandu. Er vindt langzaam en onmerkbaar een integratie plaats. En deze begint van beneden af en niet van bovenaf. Omdat uiteindelijk in de allopathie zoveel macht- en gezagsverhoudingen een rol spelen, dat men daardoor alternatieve geneeswijzen probeert uit te schakelen, omdat ze een aantasting zouden kunnen betekenen van eigen debiet en aanzien. En wanneer u zegt binnen een redelijke tijd, dan moet u toch zeker denken in een periode van ongeveer 15 jaar. Dan is de kans dat de alternatieve geneeskunde, althans voor een groot gedeelte, is opgegaan in de algemene geneeskundige verzorging veel groter.
Is het eten van vlees buiten morele redenen om slecht voor lichaam en geest? En zo ja, waarom?
Nou, ik geloof het niet. Kijk, vlees eten kan slecht zijn, omdat wanneer vlees niet op de juiste wijze bereid is, daarin verschillende stoffen aanwezig zijn, over het algemeen hormoonstoffen, dus prikkelstoffen, die dus uw eigen balans een beetje kunnen veranderen. Maar dat gebeurt niet zo intens dat je kunt zeggen het is altijd slecht. Ik zou zeggen, vlees eten op zichzelf is alleen dan verantwoord wanneer geen ander voedsel verkregen kan worden dat in gelijke mate voorhanden is en voldoet aan de behoeften van het lichaam. Maar dat is natuurlijk ook weer een persoonlijke visie. Voldoende?
Waarom geeft de entiteit niet vaker het onderwerp van de avond aan? Mijns inziens hebben de aanwezigen meer aan dit soort onderwerpen dan aan de specialistische vragen van enkele.
Dat is heel mooi, maar aan de andere kant staat er tegenover dat juist wanneer je ingaat op de misschien wat specialistische vragen en onderwerpen van enkelen, hierdoor duidelijk wordt gemaakt dat we inderdaad te maken hebben met een spontane manifestatie en dat er dus geen sprake is, wat men anders misschien zou kunnen denken, van voorbereide lesjes en dergelijke. En het is erg belangrijk de mensen van te overtuigen dat we hier te maken hebben met een spontaan verschijnsel, dus niet met iets wat is voorbereid, het zij op aarde, het zij in de sferen. En dat is een van de redenen dat u zo vaak zelf aan het woord komt. Bovendien, wanneer we werkelijk iets te zeggen hebben, doen we het ook wel.
Waarom is het zo moeilijk om juiste informatie te krijgen over het Philadelphia-experiment en mogen we om een of andere reden niet weten of dit experiment werkelijk is uitgevoerd?
Ja, u brengt hem een beetje in moeilijkheden. Laat ik het zo zeggen, het is uitgevoerd. Dus wat dat betreft kunt u vrede hebben dan misschien. Maar de werkelijke gegevens daarvan zijn het eigendom van degene die het hele experiment hebben opgezet. En als zodanig is het dus niet redelijk om eenvoudig maar eventjes de sluier op te lichten. Vooral omdat op dit moment althans de resultaten daarvan volgens ons nog niet van buitengewoon belang voor iedereen zijn. Nog niet.
Gaan we het geestelijk weerbericht voor de komende tijd.
Nou, ik zou zeggen dat er nog steeds enige geestelijke vermoeidheid ronddrijft, gemengd met het optreden van Jan Hagel. Willen we het helemaal juist zeggen, dan moeten we stellen ongeveer 10 dagen af heden begint voor heel veel mensen een periode van meer energie. Ze zullen zich ook wat prettiger voelen. De meesten van hen zullen zich zeer sterk geïnteresseerd voelen in bepaalde meer wetenschappelijke of wijsgerige gegevens. Eigenaardig voor de vakantie, maar het schijnt zo te zijn. Daarna komt een periode van zeer intense materiële bezigheid. Dat zal ongeveer zijn van af de eerste week augustus tot waarschijnlijk het begin september. Daarna krijgen we een zeer sterke rood invloed en moet er gerekend worden over praktisch de gehele wereld met een groot aantal agressieve verschijnselen, terwijl ook de natuur zelf dan nogal wat geweld zal laten zien, dacht ik. Voldoen?
Kunt u iets meer vertellen over het begrip tweelingzielen en waarom splitst een ziel zich en wordt later weer één?
Dat is het verkeerde denkbeeld dat men heeft. Onder tweelingzielen verstaat men twee entiteiten die met elkaar voldoende harmonisch zijn en een zodanig verschillende inhoud hebben, dat zij door samen te komen een grotere geestelijke inhoud produceren dan elk van hen afzonderlijk gehad zou hebben. Het wil dus niet zeggen dat er één ziel van het begin van alle tijden als uw tweeling bestemd is geweest, ook niet dat u van elkaar bent gegaan, maar alleen dat u door het bewustzijn dat u verwerft en de eigen uitstraling, dus de geestelijke inhoud die u bezit, langzaam harmonisch wordt met andere entiteiten en daarmee dan een eenheid kunt gaan vormen. Wanneer die eenheid eenmaal bereikt is, kan een soort gelijke harmonie wederom ten aanzien van anderen bereikt worden en wanneer de inhoud voldoende is, kunnen er dus zeer vele zielen samengroeien tot één geheel, waarbij het geheel zich naar buiten toe dan altijd als een eenheid blijft manifesteren, terwijl intern wel nog sprake is van iets wat je een persoonlijk bewustzijn zou kunnen noemen, maar dit is dan opgegaan in de relatie met het geheel dat men tezamen vormt. Voldoende?
Weet u een goed boek over het tarotstelsel in de Nederlands of Engelse taal en zou u hier de titel en de schrijver van kunnen geven?
Ik zou zeggen, wend u tot openbare leeszaal.
Wie is Lapier Val en waar heeft zij of hij op aarde geleefd? En wat is zijn of haar taak nu?
Ken de naam niet, kan dus geen commentaar geven.
Hoe kan je je concentratievermogen verbeteren zo dat een optimaal gebruik hiervan mogelijk is?
Door jezelf voortdurend aan te wennen een korte tijdje te concentreren en daarna onmiddellijk je aandacht over vele punten te verdelen. Dus hetzelfde is met oogoefening. Wanneer je steeds op verschillende afstand kijkt, dan kun je bijziendheid, bijvoorbeeld myopie, kun je dus aanmerkelijk verbeteren, doordat de aanpassingsmogelijkheid van de ooglens groter wordt. Op diezelfde manier kun je concentratievermogen vergroten door je een korte tijd te centreren op één punt en daarna je met vele punten gelijktijdig bezig te houden. Wanneer je dat regelmatig doet, blijkt dat op den duur het vasthouden van het beeld gemakkelijker wordt. De concentratieperioden worden dus langer en het wordt een gewoonte, zodat je dan op het ogenblik dat het nodig is, inderdaad die concentratietoestand gemakkelijk kunt bereiken.
Rudolf Steiner, werkt hij met de aarde?
Hij werkt in feite met de oude vier elementen. De aarde is er één van. Hij werkt namelijk met het geheel van de krachten van de ether. Alle krachten die worden uitgebeeld door water, vuur en aarde. En ook met de krachten van de lucht, die hij zelf beschouwt als een voornamelijk reinigend element. Dat was voor de luchtverontreiniging.
Kun je de meditaties van Bhagwan gebruiken voor je innerlijke en persoonlijke bewustzijnsverruiming en ontwikkeling?
Dat ligt aan jezelf. Op het ogenblik dat deze dingen in jou een gevoel van sereniteit doen ontstaan en daarmee de gelijktijdig je concentratie op jezelf verminderen, kun je deze meditaties ook met goed gevolg voor de verruiming van je bewustzijn gebruiken. Is dit niet het geval, dan zou ik een andere weg zoeken.
Wat vindt u van de weg van de antroposofie?
Het is in feite de weg van het menselijk weten en het menselijk erkennen. Ik geloof dat het de weg is die elke mens gaat, of hij het weet of niet. Dit echter te herleiden tot een systeem voert vaak tot een zeker dogmatisme. De antroposoof moet dogmatisme vermijden, dan heeft hij inderdaad een zeer belangrijke en juiste weg gevonden.
De prijs van het zilver is ongeveer $16 per ounce. Wanneer denkt u dat die zilverprijs weer $40 per ounce is? En als die zilverprijs $40 wordt, hoe hoog stijgt deze dan? En wanneer? En als die prijs niet stijgt, op welke prijs wordt dan, kan dan gerekend worden, geloof ik? En hoe wordt er... Nee, ik kan het niet goed weten hoor.
Nou ja, laten we het maar even doen. De beurs brengt nog even over het algemeen niet door. Maar u moet ermee rekenen dat voorlopig althans nog een verdere stijging van zowel goud als zilverprijs plaats zal vinden. Waarbij de goudprijs zich eerder stabiliseert dan de zilverprijs. Omdat de vraag voor direct en technisch gebruik naar zilver aanmerkelijk groter is dan naar goud. En dan kan gerekend worden dat binnen ongeveer 3,5 jaar een prijs van ongeveer 28 wordt bereikt. En of het dan nog verder gaat, dat moet u dan zelf maar afwachten. Zo.
Is het waar dat de Christus weer onder ons verkeert?
Hij heeft u nooit in de steek gelaten. De Christus namelijk is de goddelijke liefde die eens gepersonifieerd in Jezus op aarde zich heeft gemanifesteerd, maar die voortdurend aanwezig blijft en dus door een ieder beleefd kan worden die de juiste instelling daartoe bereikt.
Kunt u omschrijven wat precies het kundalini slangenvuur is?
Het kundalini of slangenvuur is in feite een verbinding die wordt gemaakt tussen het laagste of stuitchakram en het topchakram, waarbij het geheel van alle zenuwkracht en alle levenskracht wordt samengebracht langs de zenuwstrengen die in de ruggengraat lopen en waarbij op den duur deze kracht zo sterk kan worden dat hierdoor een groot gedeelte van deze kracht naar buiten wordt gestoten via het topchakram. Is dit laatste niet volledig ontwikkeld, dan betekent het heel vaak een gevaar, omdat die kracht niet of niet geheel kan terugkeren. Nou, over het algemeen niet, het is goed verzekerd, maar ja, de mensen zitten altijd te pulken.
Wat is de zin van het lijden voor de mens en het dier?
De zin van het lijden is de ervaring. Lijden is namelijk de tegenstelling tot de vreugde of het goed zijn. Als zodanig is lijden de erkenning van een onevenwichtigheid of een onjuistheid of deze lichamelijk of anders bestaat en schept dus de mogelijkheid de toestand van juistheid te erkennen, waarna deze vanuit het eigen ik meestal ook bereikt kan worden.
Is het in deze tijd makkelijker voor de mensen om gebruik te maken van de kracht dan in andere tijden?
Het is voor meer mensen gemakkelijk om deze kracht te gebruiken in deze tijd dan in andere tijden. In andere tijden was een zeer speciale afstelling nodig. Nu leven we echter in een periode waarin de behoudzaamheid, of moet ik zeggen de beslotenheid en hiërarchische structuur van vissen plaats gaat maken voor de meer algemene invloeden van Aquarius. En dit betekent gelijktijdig dat men nu dus deze krachten gemakkelijker kan beleven en dat ze op een persoonlijke wijze verwerkt kunnen worden zonder dat men daarmee gelijktijdig een gevaar voor zichzelf in de wereld oproept. Mensen die het vroeger deden werden als heks verbrand. Nu waren tegenwoordig, zeggen ze, hoofdstuk, nou ja, die is een beetje getikt.
Zullen de CDA-loyalisten morgen het kabinet laten vallen op de motie van een olieboycott met Zuid-Afrika?
Dat gelooft u toch zelf niet, hè? Want ze zijn zo loyaal dat ze weten dat het belangrijker is de macht te houden en daarmee hun eigen politieke voordelen en mogelijke banen in de toekomst zeker te stellen, dan om een vraag die in feite heel weinig uithaalt en heel weinig betekent, ook al denken de mensen er anders over, een kabinet te laten vallen, dat het toch al zo moeilijk heeft. Ja, want u weet dus, sinds vannacht aan bewind is, heeft u geen kabinet meer, alleen nog maar een dressoir.
Hoe kunt u in het kader van uw voordracht, mede onder het motto van verdraagzaamheid, een VVD'er willen wijzigen in een GVD'er? Dat slaat nergens op en is niet eens grappig.
Nou, ik heb het niet gezegd en ik wil dus ook niet helemaal voor mijn verantwoordelijkheid nemen. Maar wanneer je ziet op welke wijze de liberalen soms menen te mogen oordelen over de mogelijkheden en ontwikkelingen van anderen, dan kan ik mij voorstellen dat er mensen zijn die liever die G gebruiken dan die V aan het begin. Liberaliteit is goed wanneer ze niet uitgaat van ik voor mezelf en God voor ons allen. Het is ik voor God en met God voor ons allen. En als je het zo bekijkt, dan is liberalisme iets schitterends. Niet als het een hutje-klutje geest wordt van het bewaren van onze eigen situatie en ons eigen denken en onze vrijheden die voor ons wel gelden, maar gebaseerd zijn op de onvrijheden van anderen. En dat gebeurt te vaak. Ik denk dat daarom deze uitdrukking is gebruikt. Bovendien, u vindt ze niet grappig, ik eigenlijk wel.
Als je bewust leeft, merk je duidelijk de golvende beweging. Je bent bijvoorbeeld een periode zeer evenwichtig. Plotseling komt daar verandering in en je kunt er zelf niets aan doen. Ineens is er een veranderde situatie. Je voelt dat het kracht is die je zelf niet in de hand hebt. Is dit een negatieve kracht die iemand uitzendt?
Nee, dat is geen negatieve kracht die iemand uitzendt. Maar over het algemeen heeft u bepaalde ritmen. En dat wil zeggen dat wanneer je het heel precies uitdrukt, bijvoorbeeld de maanfase een sinusvormige figuur is in uw eigen persoonlijk stoffelijk beleven, waarbij dus tot de top ongeveer 6 à 7 dagen, die waren dan een afdalende factor, maar nog normaal, en dan krijg je dus een dieptepunt. Wanneer je echter weet dat je die dieptepunten kunt opvangen door in de plaats van lichamelijke actie bijvoorbeeld geestelijke actie te zetten en omgekeerd, dan blijkt dat je ze zelf kunt gebruiken om meer te presteren en dus gelukkiger en harmonischer te leven. Hetzelfde geldt voor bepaalde andere fasen. Heel veel mensen hebben een 3-jaarsfase. 7-jaarsfase komt eveneens vaak voor. 11-jaarsfase is niet zo frequent, maar komt ook voor. En al deze fasen in zichzelf zijn dan te verdelen in vlakken. En voor de meeste van hen kun je een dubbelgetopte sinuïde tekenen, waarbij de sinuïde in het geheel dan de fase zelf betreft. En op grond van het verleden kunt u zeer waarschijnlijk nagaan welke toppen en welke dieptepunten u in de toekomst te verwachten hebt. Door er rekening mee te houden kunt u dan voor uzelf zeggen, dit zijn de fasen waarin ik vooral materieel en mentaal actief moet zijn. Dit zijn de fasen waarin ik voornamelijk contemplatief en geestelijk actief moet zijn. En voor de rest eigenlijk maar voorzichtig meegaan. En wanneer u dat doet, dan blijkt dat u dus niet negatief wordt beïnvloed. Integendeel, dat alleen uw mogelijkheden veranderen. Ik hoop dat voldoende is.
Wat kunt u zeggen van de kroniek van Akka Kor?
Was dat die Kor van Tante Daan? Ja, met andere woorden, geen voldoende kennis aanwezig. En daarom een oordeel eveneens niet zuiver te geven.
We staan net in een in of tegenaan het zogenaamde Aquarius-tijdperk. Kunt u iets zeggen wat ons aan veranderingen te wachten staat en hoe we ons hierbij het best kunnen instellen en voorbereiden wellicht?
Heel erg moeilijk. U moet ermee rekenen dat we te maken hebben met een zeer sterke hiërarchische structuur die in feite in de laatste tijd bureaucratisch-technocratisch geworden is. Dit betekent dat bepaalde machten bestaan die ten koste van alles proberen zichzelf te handhaven, terwijl gelijktijdig onder de mensen als geheel een neiging tot grotere zelfstandigheid ontstaat en dus een verstoring van de hiërarchische verhoudingen. Dit betekent dat we voorlopig in de meeste staten moeten rekenen op conflicten, over op onverwachte economische en politieke gebeurtenissen die mede door de massa zelf worden georigineerd, en dat we op den duur komen tot een vermindering van het gezag en gelijktijdig een vermeerdering van de verantwoordelijkheid ook bij de gewone mens.
Is het mogelijk dat mensen kort na hun dood familie of vrienden opbellen, zoals de parapsychologen Scott Rogo en Bayless in hun vorig jaar in Amerika verschenen boek Telefoontjes vanuit de dood beschrijft?
Het is wel mogelijk, maar dat is alleen mogelijk wanneer er sprake is van een ouderwetse met spoelen uitgeruste centrale. Ja, u lacht erom, maar het is werkelijk waar, omdat dan namelijk gebruiken worden gemaakt van inductieelementen. En wanneer je een voldoende inductieelement hebt, kun je door zelf, en dat kun je kort na de dood meestal wel doen, dat je nog een deel van de stoffelijke levenskracht, de astrale levenskracht mee kunt nemen, dan kun je dus die modulatie daarin zodanig brengen dat je een modulerend statisch veld hebt, het welk dus inductie veroorzaakt in een voldoende omvangrijke klos, waarbij die klos dan het geheel van de signalen om kan zetten in signalen die als spreektoon worden gehoord. Voldoende?
Reïncarnaties komen naar uw zeggen weinig voor. Ontstaat er bij elke...
Heb ik niet gezegd, hoor.
Nee.
Ja, maar goed. Ontstaat er bij elke andere geboorte dan spontane nieuwe geest, en welke krachten spelen hierbij een rol?
Nou, in de eerste plaats mag ik opmerken dat de meeste mensen die op het ogenblik op aarde zijn, op herhalingsoefening zijn. Dus de meeste mensen zijn herincarnaties, reïncarnaties. Wanneer een nieuwe mens geïncarneerd wordt, dan zal de bezielende kracht behoren tot een andere vorm van leven. Dat kunnen lagere levensvormen zijn die op aarde zichzelf in hun oorspronkelijke vorm niet meer kunnen incarneren en die in staat zijn om een menselijk zenuwstelsel te aanvaarden en te beheersen. Het kan ook zijn dat het entiteiten zijn die niet behoren tot de aarde, maar oorspronkelijk elders geleefd hebben. Het gehele aantal zielen voor de gehele kosmos is gelijkblijvend. Voldoen?
Wat vindt u van rebirthing, je eigen geboorte opnieuw beleven, waarover de laatste tijd wel gesproken wordt?
Ja, ik bedoel, als je niks beters te doen hebt, mag het voor mij. Maar op zichzelf is het herbeleven daarvan alleen belangrijk, dacht ik, wanneer er sprake is van prenatale trauma's, psychische trauma's, die vaak langs deze weg kunnen worden opgelost, terwijl ook bepaalde moeilijke geboorten door een herleven daarvan vaak de mogelijkheid geven de oorzaak van bepaalde gebreken of bepaalde feilen die men heeft psychisch en misschien ook fysiek te herkennen en daardoor er makkelijker mee te leven. Maar het is alleen dus in zeer specifieke gevallen volgens mij nuttig en niet voor iedereen.
Hoe kunnen mensen als Alice Bailey en Elizabeth Prophet zoveel fantasie in hun werk verwerken? En waarom wordt hier niet ingegrepen als het fout gaat?
Nou, dat zou ik u vertellen, omdat driekwart van de wereld is gebaseerd op fantasie. Al die dingen die u hoort en al die gegevens waar u zich aan vasthoudt, hebben geen reële waarde. Ze hebben alleen waarde, omdat het in feite ficties zijn die u onderling in stand houdt. Wanneer geestelijke leringen worden gegeven die op die fantasie inspelen en gelijktijdig toch voldoende bewustzijnswaarde die voor de geest reëel van belang is inhoudt, is het alleen maar belangrijk dat die dingen worden doorgegeven, dat ze tot stand komen. Het is niet zo dat de fantasie op zichzelf schadelijk is. Die verdwijnt vanzelf wel, omdat de mens uiteindelijk toch blijft aangewezen op zijn persoonlijke beleving en ervaring en zo'n bewustwording doormaakt, waarin fantasieën die voor hem niet toetreffend zijn als vanzelf verdwijnen.
Welke zonde mag een heilige hebben? Nu niet zeggen dat een heilige geen zonde heeft, of is deze vraag te persoonlijk?
Een heilige mag elke zonde hebben, zolang een ander er niet achter komt. Een heilige is namelijk iemand die door de aardse kerk een stempel van goedkeuring heeft gekregen, zodat hij volgens de voorstelling van de kerk in de hemel verkeert, zonder dat het zeker is dat het waar is.
Is de vroegere Essene orde nog in deze tijd achter de schermen actief? En zo ja, dan alleen op geestelijke gebieden. En hebben de huidige Amorc Rozenkruisers enig contact of enige relatie met die vroegere Essene orde? En in hoeverre hebben de Amorc Rozenkruisers enige geestelijke ontwikkelingsmogelijkheden in zich? En heeft de ODV ook contact met die oude Essene orde?
Nou, dat is wel een hele litanie. Laten we het heel eenvoudig zeggen. De Essenen als kloosterorde, wat ze oorspronkelijk waren, bestaan niet. De filosofie van de Essenen was al van een oude oorsprong. Terug te voeren tot Balaam of Bilaam, weet u wel. De man die zijn ezel sprak, hè, die had dus toen al een politicus aan de lijn. En zij behoren mede, ofschoon ze ook op aarde direct en lichamelijk bestaan en actief zijn, tot het zogenaamde verborgen priesterrijk. En indien u die term kent, kunt u zelf nagaan in hoeverre dit voor Amorc een binding betekent. Wat ons betreft, wij weten dat ze bestaan en we hebben er contact mee. En of de Rozenkruisers inderdaad een mogelijkheid bieden tot bewustwording? Het antwoord is ja, mits men daarbij zich niet aan de dogmata die in de lering zijn opgesloten volledig blijft binden, maar ze alleen beschouwt als werkhypothesen waarbij de resultaten op grond van eigen beleving herzien moeten worden.
Welk verschil zit u in meditatie en contemplatie?
Bij meditatie ben je bezig iets te overwegen en je beziet het dus in alle facetten. Bij contemplatie ben je bezig iets te beschouwen, terwijl je dus de associaties en feiten niet in een redelijk verband probeert te brengen, maar alleen de voorstelling die je contempleert voortdurend tot je door laat brengen.
Wat is een ziel en wat is een geest?
Daar is nogal wat ruzie over. Wij hebben er een eigen definitie voor die misschien afwijkt van het woordgebruik elders, maar wij stellen: de ziel is de goddelijke kern die de basis is van alle leven, de geest is het bewustzijn dat zich daaromheen vormt en zich dus als een persoonlijkheid rond deze ziel tot uiting weet te brengen.
De toverdokter gebruikt zijn bezweringen om de magische kracht over te brengen. U gebruikt de taal. De taal is milieugebonden. De kracht is universeel. Hoe kan de mens ooit het universele inzien? Milieugebonden voert dus het universele milieugebonden voertuig over de gehele wereld uitdragen. Is een vertaalmachine mogelijk?
Een vertaalmachine niet. Maar op het ogenblik dat je gaat begrijpen dat de uiterlijkheden alleen maar de aanduiding zijn van de werkelijke werking, kijk je niet meer naar de verpakking, maar naar het artikel. Helaas is het op het ogenblik zo dat men bij geestelijke zaken heel vaak let op de verpakking, terwijl men het artikel terzijde zet.
Elisabeth van Buren schreef een boek genaamd Rainbow Around the Sun, waarin ze een vloedgolf voorspelt waarin Londen verdwijnen zal en een komeet in juni 1984. Heeft dit een kern van waarheid?
Moeilijk. Er zit namelijk wel een kern van waarheid in, ofschoon ik niet meen dat de invloeden zoals ze deze beschrijft volledig zo verwerkelijk zullen worden. Wat betreft de komeet, die zou dus op dit ogenblik eigenlijk al kenbaar moeten zijn, van een afstand bezig met een parabolische baan naar de zon toe. Dat is nog niet het geval in de astronomie. En dat betekent dat we dus niet te maken kunnen hebben met een bekende komeet en dat we ten hoogste te maken kunnen hebben met een zeer kleine massa die pas geactiveerd wordt in feite door de zon. En dat zal dan een zeer kleine vaste kern met eromheen een redelijk gasachtig omhulsel moeten zijn. Wanneer deze optreedt kan ze natuurlijk geen directe invloed hebben op het gebeuren op aarde. Ze kan hoogstens beschouwd worden als een teken daarvan. Maar dat is een terugdenken aan de oude tijden, waarbij men zei dat sterren aan de hemel inderdaad de directe tekenen van de goden waren, terwijl we tegenwoordig heus wel beter weten en weten dat het geheel een bewegend mechanisme is waarin afwijkingen praktisch niet voorkomen.
Kan de land van Longinus bepaalde krachten bij sommige mensen opwekken? Steiner en Hitler staat er nog in.
Men beweert dit wel, en het is een magische overlevering, maar de lans van Longinus, of wel de soldaat die Jezus doorboord zou hebben, bestaat niet werkelijk meer. Met andere woorden, wanneer we te maken hebben met een reliek, is het een replica, waarin echter door geloof, verering en bepaalde rieten zekere krachten zijn vastgelegd. Deze bestaat wel, deze kan grote invloed hebben, maar de mens moet daarin zoeken naar het geheel en niet naar zichzelf, omdat hij zoeken naar zichzelf in deze invloed altijd gecentreerd wordt op eigen hoogheid ten aanzien van anderen. Dit betekent gelijktijdig een manifestatie van eigen onvermogen ten aanzien van de waarheid.
Is Benjamin Cream of Cram betrouwbaar?
Ligt eraan op welk gebied u die betrouwbaarheid wilt toetsen. Niet op elk gebied.
Kunt u iets vertellen over de wet van rechtvaardigheid in het heelal?
De rechtvaardigheid bestaat niet. Er is een wet van oorzaak en gevolg die alleen geldt binnen een tijdsequentie. Als zodanig wordt gesteld dat elke gemaakte keuze in zichzelf bepalend is voor de verder ontstaande reeks van mogelijkheden, en dat elke verdere keuze betekent dat een afwijking in de richting van bepaalde belevingen onvermijdelijk wordt voor het ik. Dit is een vorm van rechtvaardigheid. Verder bestaat er de wet van gelijkblijvende velden. De wet van gelijkblijvende velden stelt dat het totaal van de krachten in de kosmos altijd in evenwicht zullen zijn, zodat wanneer een verplaatsing van kracht er ene zijde plaatsvindt, een compenserende verplaatsing van kracht aan de andere zijde onvermijdelijk is geworden. Dit zijn de vormen van rechtvaardigheid. Maar rechtvaardigheid is gebaseerd op een visie van recht. Recht bestaat niet omdat je recht niet hebt. Je kunt alleen oprecht zijn, dat wil zeggen eerlijk tegenover jezelf en de anderen, maar je kunt niet rechtvaardig zijn. Rechtvaardigheid namelijk gaat altijd uit van veronderstelde normen die niet voor ieder gelijkelijk opgaan. Voldoen? Ik zou er veel meer over kunnen zeggen, maar het is een antwoord op u.
Welke kracht en betekenis heeft, ik denk dat er staat het lans of zoiets, van het lot, en in wiens handen is het nu, en waartoe zijn we hier?
Ja, het lot bestaat in feite niet, omdat we het zelf bepalen en het dus niet voor ons bepaald wordt. Naarmate wij meer bewust onszelf zijn en onszelf waarmaken, zullen we het lot voor onszelf ook sterker bepalen, ofschoon we ons niet kunnen onttrekken aan de kringloop waarin wij verkeren. Dus bijvoorbeeld leven, dood, leven, etc., de spiraal van de kosmos. Wat is de zin van het leven? De zin van het leven is bewuster worden, omdat namelijk het ik alleen harmonisch kan zijn met die waarde waarvan tenminste een klein deel in het eigen ik als ervaring aanwezig is. Hoe groter het aantal ervaringen dat je opdoet dus, hoe groter het aantal harmonische mogelijkheden en daarmee hoe groter de geestelijke bewustwording die bereikt kan worden, soms al tijdens het leven, maar zeker na de dood. En als gevolg daarvan kan dus een steeds bewustere keuze gemaakt worden ten aanzien van hetgeen men verder in de kosmos waar wil maken.
Vindt u het als geest grappig om via een medium tot ons te komen, of bent u werkelijk een grote geest die ons wezenlijk iets te vertellen heeft, en waardoor heeft u geleerd?
Ja, of ik het grappig vind om door een medium door te komen, nou soms wel. Kort geleden had ik een medium, dat was in Utah. Die was nogal vrouwelijk in de eerste plaats. Voelt toch wel gek aan, ik ben in mijn laatste incarnatie man geweest. Maar die had zo'n heel brede bovenbouw, hè. En dat is toch een heel ander gevoel, dat vind ik dan wel grappig, ja. Of ik het alleen daarom doe, nee, ik kan me betere dingen voorstellen. Maar het is nu eenmaal zo dat de geest een harmonie zoekt met alle leven, dus ook met de mensen op aarde. En dat naarmate wij het gevoel van harmonie bij de mensen op aarde kunnen vergroten, daarmee onze eigen mogelijkheid eveneens groter wordt. Hoe ik geleerd heb, door het delen van de gedachten van vele anderen plus vele levens op aarde. Hoe ik verder wil leren, door deel te hebben aan uw reacties, wanneer u naar mij luistert bijvoorbeeld, maar ook door deel te hebben aan datgene wat op uw wereld gebeurt en te proberen u te helpen om evenwichtiger, gelukkiger, prettiger te leven, waardoor u als vanzelf juister inzichten krijgt en die juister inzichten hopen we dan later te kunnen delen wanneer u bent overgegaan.
Waarom heeft de geest slaap nodig?
De geest heeft geen slaap nodig, dat is de mens. De geest namelijk rust niet. Wel kan de geest zich tijdelijk terugtrekken in een ander bewustzijnsbereik, waarin zij dus leert, terwijl ze op een ander ogenblik juist weer actief is, en hetgeen in haar is, dus probeert te delen met anderen.
Hoe kun je het Wessakfeest het beste definiëren, en waar wordt deze gehouden, en welke krachten spelen er een rol?
Definiëren. Het Wessakfeest is een bijeenkomst van zeer velen die je ingewijden zou kunnen noemen in de stof, en zeer vele krachten uit de geest. In deze samenkomst wordt getracht het geheel van de kosmische krachten kenbaar te maken voor alle aanwezigen, zodat men er niet alleen deel aan heeft, maar bovendien daaruit conclusies kan trekken ten aanzien van eigen mogelijkheden en taak. Waar het gehouden werd, het werd tot voor kort gehouden in een dal in de Himalaya's. Tegenwoordig is het verplaatst naar een andere locatie en bevindt het zich in de noordelijke Andes.
Bestaat de kans dat de mensheid binnenkort signalen zal kunnen opvangen waaruit zij als leek kan constateren dat zekere ontwikkelingen vanuit gene zijde op ons aardse bestaan zullen inwerken?
Ik meen dat de middelen in beginsel aanwezig zijn en dat een verdere ontwikkeling daarvan op den duur ook langs mechanische weg een zekere communicatie en wel op basis van wederkerigheid tussen de sferen en de mens mogelijk zal maken. Ik weet niet of daarin de volledige uitdrukkingsrijkheid bereikt kan worden die wij op het ogenblik via sommige mediums kunnen vinden, maar ik geloof wel dat daardoor in ieder geval voor de mensen een overtuigende bewijs kan worden geleverd, want wanneer je dus een veld in een condensator, bewijs van spreken, nodig hebt met een enorme versterkingsfactor en daardoor worden stemmen kenbaar terwijl het geheel in een curve van Faraday staat, dan moet je toch wel aannemen dat er iets bijzonders aan de hand is.
Hoe ziet u de ontwikkeling van de huizenmarkt op de korte termijn?
Ik zou zeggen dat de huizenmarkt op het ogenblik aan het ineenstorten is. Dat wil zeggen dat ze zich gaat stabiliseren op een niveau waarop de mensen zich weer een woning kunnen permitteren. En wanneer dat eenmaal gebeurt, dan zal er een ineenstorting van de arbeidsmarkt eveneens plaatsvinden. Dus ook al aan de gang. En daardoor zal dan ook het bouwen van nieuwe woningen weer kunnen geschieden op een wijze waardoor ze toch betaalbaar zijn voor degenen die er behoefte aan hebben.
Wat kan je doen tegen hardnekkige schurft, en is schurft een ziekte van de ziel?
Ik ben geneigd om te zeggen nee, want als ik naar sommige zielen kijk en ontdek dat die lichamen geen schurft hebben, moet ik daar... Schurft kan een resultaat zijn van een psychische onevenwichtigheid, soms van een verdrongen schuldbegrip. Dus dat is wel mogelijk, het kan een psychische factor zijn, het onderbewustzijn kan medeschurft veroorzaken. Hardnekkige schurft kan echter voortkomen uit vele andere ziekten en behoeft niet noodzakelijkerwijs alleen maar een woekering te zijn. Het kan dus wel degelijk mede een verschijnsel zijn van andere ziektebeelden die erachter verborgen blijven. En wilt u daar meer over weten, dan zult u toch werkelijk met de medicus moeten gaan praten en niet met mij.
Wanneer iemand veel vierkanten in zijn horoscoop heeft, bijvoorbeeld Mars tegenover Saturnus vierkant ascendant, wat kan dan die iemand daarmee doen?
Nou, ik zou zeggen, begin er het beste van te hopen. Maar als er een vierkant is met Mars en Saturnus op de ascendant, dan moeten we ermee rekenen dat er een sprake is van een onderdrukking van bepaalde extreme uitingen. En wanneer de mens zichzelf leert beheersen, dan zal hij over het algemeen op de achtergrond het best kunnen functioneren, terwijl gelijktijdig Saturnus hem de mogelijkheid geeft om bijzonder scherp de tegenstellingen te zien, zodat hij gemakkelijker kan leren relativeren. En wanneer deze beide kwaliteiten gebruikt heeft, voor de rest van zijn invloeden zeker een basis, omdat de primaire karaktereigenschappen gezien deze horoscoop er wel aanwezig zouden moeten zijn.
In welke mate had de oude kruidenleer enig verband met de hekserij?
In zeer grote mate, omdat de natuurgodsdienst namelijk, en dat gaat ook terug, u heeft Egypte aangehaald, de kende ze ook al de kruidenleer. Ook in Oerhoek en dergelijke plaatsen bestond dat al. Dus het hanteren van kruiden voor genezing en om bepaalde verschijnselen te veroorzaken was vroeger deel van de magie, dus inderdaad waar. En wel omdat de priesters van de goden over het algemeen de specialisten op dat terrein waren. Het natuurgeloof werd echter in de middeleeuwen vervolgd. Het was een aantasting van het monopolie van het kerkelijk gezag, zeg maar, dat zich met het staatsgezag zeer sterk verbonden had. Daardoor was het niet meer aanvaardbaar dat de mensen andere goden vereerden. En het gebruik van kruiderijen door deze mensen werd dan ook gezien als hekserij, waarbij het opvallend is dat diezelfde kruiden en voor hetzelfde doel door de zogenaamde wetenschapsmensen wel gebruikt mochten worden zonder dat ze van hekserij beschuldigd werden. Voldoende?
We moeten om elkaar denken.
Nou, nog twee en dan gaan we sluiten.
Waar houden de moderne Engelse en Nederlandse heksenkringen zich in deze tijd mee bezig? Hebben ze enige geestelijke waarde?
Niet alle. Er zijn er dus een aantal, die kun je zeggen, die zijn alleen maar bezig met excessieve dingen. Maar er zijn een groot aantal van deze kringen, en dan denk ik vooral in de richting van de White Witches, die inderdaad in staat zijn om bepaalde natuurkrachten te activeren, die met hun gedachtenkracht en hun magisch werken dus zeer veel goeds tot stand kunnen brengen en gelijktijdig voor zichzelf ook een grote bewustzijn kunnen verwerven. Het betekent dus dat de White Witches in de meeste gevallen zeer positief beschouwd moeten worden, dat u zich niet blind moet kijken op de rituelen die ze gebruiken. Het zijn gewoon oude vruchtbaarheidsrituelen vaak. Dan heb je dus de zogenaamde Black en Grey Witches, die wat meer zelfzuchtig zijn. Bij deze moet je rekening mee houden dat het in feite een exploitatie is van bepaalde gaven, die daardoor toch altijd in een minder prettig daglicht komt te staan. De mogelijkheden en een deel van de methode zijn nog steeds gelijk, maar de oriëntatie, de geestelijke oriëntatie, is vaak verschillend. Voldoende?
Waar bestaat behalve het menselijk ego het superego uit en is het een groepsbewustzijn?
Het superego in zich is geen groepsbewustzijn zonder meer. Maar elk ik is verbonden met een grotere groep ego's die tezamen een bepaalde ervaringsgemeenschap vormen. Het superego is nu datgene wat je bent wanneer je in contact bent met de groep waartoe je behoort.
Voldoen?
Nou vrienden, dat was het. Ja, ik heb mijn best gedaan hoor. Ik ben zo kort af geweest als mogelijk was, zonder onbeleefd te worden natuurlijk. We gaan nu sluiten, doen we dus zoals altijd. U kent het verhaal wel. Gaan we eventjes een paar woorden noemen. U noemt drie woorden en ik maak er een eind deze uit.
Water.
Ja, door het water waste de liefde weg. Dus tijdens die overstroming gebeurt, ja. Maar luister. Eeuwig zijn de wateren. Het leven is begonnen in de wateren. En de wateren zijn voortgegaan. En zolang de wateren bestaan, zal het leven zijn. Er is de kracht die in het stoffelijk leven alles met elkaar verbindt, de mogelijkheden schept tot het bestaan. Zo is de liefde in de werkelijkheid. Wie zoekt buiten de waan van het beperkte zijn de eenheid te vinden, is opgenomen in een zee van leven, is opgenomen in een zee van kracht, ervaart in zich de macht van het werkelijk leven en bestaan, verweven met het ongenoemde waaraan de mens een naam soms geeft zonder te begrijpen. Zo vormt uit beiden zich de kracht, de vlucht, de ene werkelijkheid waarin de mens door het innerlijk zijn tot eenheid met het zijnde wordt geleid en uit die eenheid voor zichzelf beseft, niet ik ben het die mij verheft, maar ik, beseffend hoe ik word gedragen door het geheel, geef mijn waarde vrijelijk en draag zo bij mijn deel. Voor allen die nog niet beseffen, niet één zijn met totaliteit. Ik zoek uit het geheel te vinden die ene blijvende werkelijkheid die buiten tijd kan voortbestaan. Te breken alle band van de gebondenheid, de waan die mensen soms verbindt. En zo te geven, ware liefde, die in het aanvaarden dienend zijn, de eenheid met het al belevend, wordt tot de mens die verder strevend de eenheid met zijn God krijgt. Nou, hartelijk bedankt. Ja, dan moeten we afscheid gaan nemen. Ik geloof dat er vakantie komt voor het medium. Ja, is voor ons lastig, moeten we weer zien dat we het ergens anders opvangen. Maar wanneer u werkelijk helemaal in de curé zit en u weet geen andere uitweg, en de heilige Antonius is toevallig niet thuis, denkt u even aan de woorden, want heus, wij willen graag ook iedereen helpen waar het ons mogelijk is. Hè? En voor de rest helpt u dan een ander, hè? Dan was de ene hand de andere. Ik wens u verder prettige avond, gezellige nachtrust, prettige huisgang en een beetje beter weer in de komende dagen.
De volgende bijeenkomst is 27 augustus, want in juli is er geen bijeenkomst. Hè?